gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Ja, hij is binnen hoor. Nummertje 36. Ajax is kampioen. Heb je een kater, Thijs?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Maar het voelt wel goed.
Ja, jij was aan het werk gisteravond.
Ja, daarom. Dus er is weinig alcohol ingegaan.
Thijs had dienst bij Ajax Showtime, jongens. Ja, ja, echt. Ja. Hoeveel pech kun je hebben?
Ja, dat is onfortuinlijk. Ja. Maar wel genoeg te doen, dus dat is dan ook wel weer leuk.
Niet in het stadion.
Nee, helaas niet.
Wel in het stadion. Dick Sinteny, denk ik. Hè?
Ja.
Maar ook aan het werk.
Ook aan het werk.
Dus ook geen kater.
Nee.
Ik ben de enige.
Wel twee biertjes genomen hoor, na afloop, toen het werk erop zat.
Ja. Dus, just another day at the office? Of was het toch wel iets bijzonders? Hè?
Nee. Dit is toch wel weer mooi om mee te maken. Kampioenswedstrijden, ja, goed. De ene is de andere niet. Maar dit was er wel weer eentje om bij te schrijven.
Ja.
Met alles erop en eraan.
De laatste thuiswedstrijd van Erik ten Hag. Om er maar meteen een heel klein triestig nootje in te gooien. Die gaat naar Manchester United. Wij hebben hier vandaag een cameraploeg op bezoek van Man United TV.
Special guests.
En die gaan zo meteen ook nog met ons praten. Maar we hebben ontdekt dat er bij die crew van Man United TV, daar zit gewoon een Nederlandse bij. Ze heet Pien. Pien Meulensteen.
Ja.
En die naam, die achternaam Meulensteen, die komt je als voetballiefhebber misschien niet helemaal onbekend voor. En dat kan kloppen, want haar broer die speelt in het eerste van RKC Waalwijk.
Ja.
Verdediger.
Ja. Die hebben zich gisteren veilig gespeeld, volgens mij. Die blijven nog een jaar in de Eredivisie.
Ja, fantastisch hè. Ja, mijn vader en moeder waren er ook bij. Dus we waren allemaal naar Nederland gegaan. Maar ik was bij Ajax. Dus ik had het wel op mijn telefoon gezien. Ja. Dus ja, is wel leuk.
Nou, je hoort al, Pien zei net tegen ons dat ze niet helemaal zeker is of haar Nederlands nog wel goed genoeg is. Nou, kom op even. Behalve dat ze een zachte G heeft, gaat dat allemaal. Ja.
Maar goed, dan moeten we eigenlijk wel meteen vragen, hoe kom je zo bij Man United TV?
Dat is mijn eerste vraag. Pien, hoe kom jij eigenlijk zo bij Man United TV?
Ja, nou, ik heb al vanaf toen ik 4 was in Manchester gewoond. En mijn vader René, die was ook trainer bij Manchester United toen Sir Alex Ferguson er was. En toen ik 15 was, was ik daar op work experience. Ik weet niet hoe je dat zegt in Nederland. Maar toen was ik bij een paar mensen gezien hoe het allemaal werkte. En ik wist dat ik gewoon in televisie wou werken. En ik was natuurlijk groot fan van Manchester United. Dus het was eigenlijk perfect. En nou ben ik daar al 4 jaar. Ik ben freelance, dus ik werk ook nog bij andere, de BBC en Sky Sports en zo ook nog. Ik geef ook een beetje commentaar op voetbal. Dus altijd een beetje verschillend. Maar dit is ook nog wel leuk om met Manchester United te werken.
Ja. Dus, ja. Waar kwamen jullie voor? Wat hoopten jullie te halen voor Man United TV?
Hier in Nederland?
Ja.
Ja, gewoon een beetje over Erik ten Hag meer te leren. Want mensen in Manchester die kennen Erik natuurlijk wel. Maar ze weten niet echt hoe zijn stijl is, hoe hij gewoon coach is of zo. En het is gewoon meer met jullie te praten. En jullie hebben hem gewoon al jaren gezien hoe hij hier bij Ajax doet. Dus gewoon een beetje meer te leren en kijken hoe de fans hoe ze dat vinden dat hij nou weggaat van Ajax. En dat hij naar Manchester United komt. Dus.
Ja, en wat voor beeld heb je nu van de trainer, coach Erik ten Hag? In één of twee zinnen?
Ja, nee, ik denk een hele leuke mens. Een hele gefocust mens. Ik had gisteren de persconferentie gezien en ook al hebben ze de beker gewonnen, is het nog steeds van ik ben gefocust. Ik kan wel een beetje partytime, maar ik moet nog steeds wel overdenken wat ik over een paar maanden moet doen. En dat is een hele grote.
Heb je hem zien dansen na de wedstrijd met, ja, met de Argentijnen?
Ja, een beetje.
Daar moet hij het niet van hebben. Nee, voor zijn dance moves, daar ga je geen plezier aan beleven, denk ik.
Nee, hoewel misschien is hij ook trendsetter op dat vlak, hè? Met die hele houterige...
Pokey.
Opent wel de deur voor een hoop andere mannen.
Misschien verandert er wel iets aan hoe wij dansen in Amsterdam.
Ik dacht alleen maar, ze gingen hem ook Jonas. Ik dacht alleen maar, als ze hem maar niet laten vallen.
Ja.
Dat er gewoon ineens 4 weglopen of zo. Dan lig je daar.
Hey, maar Pien, jullie zaten op de tribune. Wat vond je eigenlijk van de avond? Vertel eens even.
Nee, echt fantastisch. Ik heb, en natuurlijk was iedereen al super blij mee dat ze wisten dat het eigenlijk gewoon, Ajax ging het wedstrijd winnen. Maar ja, het was gewoon ook voor het wedstrijd, al het muziek. Dat was gewoon kei leuk, want dat hebben ze niet echt in Manchester United. Dat doen ze niet echt voor het wedstrijd meer. Ja, de muziek was, de sfeer was gewoon fantastisch. En dan ja, natuurlijk daarna, toen de league title hebben gewonnen, dan was het echt heel leuk. Maar wij hebben de laatste 5 minuten gemist, omdat wij heel snel terug naar beneden moesten gaan voor de persconferentie.
Ja.
Want ze hebben gezegd, dat doen ze meteen. Nou, als het fulltime is, dan gaan ze meteen naar de persconferentie. Dus wij moesten gewoon heel snel rennen. Dus we hadden de laatste 5 minuten gemist. Dus dat
2 goals
een beetje
gemist
balen.
Ook, of niet? Of eentje?
Ja, nee, eentje. Oh, okay, ik heb de 5-0 gemist. Ja, dus ja, dat was een beetje balen. Ik had het wel gehoord, maar ik had het niet gezien.
Nee,
maar ja, toen waren wij 20 minuten daarna weer naar buiten gegaan. En hebben gezien de beker en zo. Dus
ja, vanaf de omlopen, het feest van de spelers met de fans buiten.
Ja, precies.
Dat is prachtig.
Ja, echt. Het was gewoon echt een heel mooie sfeer. En ook een uur na de wedstrijd was er keiveel mensen nog steeds in het stadion. En het muziek en de DJ en zo. Ja, ik vond het echt heel leuk. Het was, perfect.
Supporters van Ajax baalden wel van dat er niet een huldiging was in de stad.
Ja.
Dus in het stadion was het natuurlijk wel mooi voor de mensen die ook binnen waren.
Ja.
Maar echt een huldiging met alle supporters.
Zal het eigenlijk vandaag moeten zijn?
Ja, vandaag denk
vaak
ik
is het dan, wel, ja,
dag, ja, meestal de volgende dag of
ja. Ja.
Een paar dagen later. Weet je, en dan geef je ook de mensen die niet in het stadion kunnen zijn de kans om, om bij de huldiging te zijn. En dat was nu niet zo.
De wereld op zijn kop trouwens om te horen dat mensen uit Manchester jaloers zijn op de muziek voor Ajax-wedstrijden. Ja,
dat moet jij even uitleggen, Menno.
Als ik daar ben, dan ben ik altijd jaloers op het feit dat ze daar de Stone Roses en New Order en bij City ook Oasis natuurlijk draaien en dat soort dingen. Dan denk ik, dat zou Nederland nooit kunnen. Dan ben ik jaloers, weet je.
En ook heel ingetogen, hè, die muziek vaak in de stadion.
Ja.
En ook, dat vind ik altijd zo mooi met het omroepen van de namen. Hier is het echt van, met nummer 1, die. Ja. En in Engeland is dat het number 1.
Zakelijke mededeling.
Ja.
Heerlijk.
Ja.
Het is een iets
cultuurverschilletje.
Ja, ja. Hey, zijn mensen in Manchester blij dat Erik ten Hag gekomen is? Of hadden ze liever iemand anders zien komen?
Nee, ik denk dat hij wel favoriet was.
Ja?
Heel erg lang, ja. Want,
je hoorde ook veel Pochettino
precies.
Aanloop.
Er waren best veel namen. Maar ik denk dat Erik ten Hag was altijd een van de eerste mensen op de lijst voor mensen. Ja, en ze zien het succes hier dat hij bij Ajax heeft gehad. Ik weet niet echt heel veel van Erik ten Hag, maar ik zie dat hij wel heel succesvol is bij Ajax en zijn stijl. En zo, ik denk dat het wel mooi past bij Manchester United. Het is wel anders, want hij gaat natuurlijk van de Eredivisie naar de Premier League. En de Premier League is natuurlijk, dan is het meer intensity erbij. Veel mensen die we met gisteren hebben gesproken zeiden dat hier bij Ajax kan je soms 70%, 80% tegen teams. Maar bij de Premier League moet je altijd 100% zijn. Dus dat zou wel een beetje anders zijn. En de spelers natuurlijk, ik weet niet wie die meebrengt of wie die dan in de zomer wil kopen. Maar ik denk dat er wel een paar nieuwe gezichten bij Manchester United komt.
En misschien kan je daar niks over zeggen hoor, maar was het nog aan de orde dat jouw vader ook eventueel als assistent mee zou gaan met hem?
Ja, ik weet het niet. Ze kennen elkaar wel, maar dat was niet echt. Want papa is nu bij Australië. Hij is de assistent bij Australië.
Ja. Papa, dat is mooi, hè?
Ja. Papa.
Ja,
hij gaat verder, sorry.
Ja, hij heeft een contract met Australië. En hij wil natuurlijk de World Cup doen. En dat komt in de winter. Dus hij is nou gefocust op dat. Maar hij heeft altijd Manchester United in zijn hart. Dus,
ja, logisch.
Hij volgt het allemaal. Ja. Dus, ja.
Nu wordt hier in Nederland gezegd, Erik ten Hag is bijna alle clubs waar hij nu gewerkt heeft, is hij als de gevierde man weggegaan. Onder luid gejubel en dat eigenlijk iedereen het erover eens was. Hij heeft het hier beter gemaakt dan het was. In de Nederlandse pers is nu de teneur, Manchester United, dat kan ook echt helemaal misgaan voor hem.
Ja.
Het is een moeilijk moment misschien om in te stappen bij Manchester United. Of juist niet omdat het alleen maar beter kan. Wat schat jij in?
Ja, nou, Manchester United is zo'n grote club en het is een tijd waar mensen die Manchester United fans die weten alleen maar succes. En dat is gewoon voor de laatste paar jaar niet gebeurd. En dat is moeilijk voor Manchester United fans. En ik denk, het is gewoon met elke manager die ze hebben, heeft elke manager iets anders voor Manchester United gedaan. En ja, ik denk dat het gewoon tijd is voor iemand net zoals Erik ten Hag. Dat hebben we niet echt gezien bij Manchester United. En ja, hopelijk heeft hij genoeg tijd. Want dan moet je ook hebben tijd in de Premier League. En dan krijg je niet zoveel meer.
Nee, maar dat is natuurlijk wel het verhaal. Weet je, je kan heel veel geld uitgeven aan spelers. Maar tijd is eigenlijk onbetaalbaar.
Ja.
Ik bedoel, als je... En hij is wel een trainer die dat heeft hij nu ook bij Ajax bewezen. Dat er in het begin ook best wel weerstand is. Hij roept ook wel weerstand op in zijn manier van werken. Omdat het zo monomaan is en zo bevlogen en zo veel eisend. Dat je als speler ook wel denkt misschien van in het begin, ja...
Wie is die professor?
Ja, rustig aan. Ja. Weet je, dus best wel. Maar aan de andere kant heeft hij ook bewezen dat spelers als Hakim Ziyech, die nu bij Chelsea zit, en ook Dusan Tadic, dat hij de goede spelers, de sterren, ook wel kan en wil laten shinen.
Ja.
En daar hoeft hij zelf niet een stukje van mee te krijgen. Hij heeft een heel klein ego.
Ja.
En hij zal er alles aan doen om de beste spelers het beste uit zichzelf te laten halen. En dat vind ik wel aan hem, dat is echt zijn kracht.
Ja, ja, ik denk dat is een van de dingen die Manchester United fans, they look forward to, zeg maar. Dat ze zien dat hij bij Ajax zoveel spelers heeft gemaakt. En die kunnen ook nog verder van Ajax. En die zijn nou in de Premier League of in Italië of in Spanje. En dat wordt interessant. En ja, daar ben ik benieuwd wat hij met jongere spelers kan doen bij Manchester United. Want dan hebben ze heel veel. En dat is ook één ding bij Manchester United, de youth. Dat vinden ze, dat is echt heel, zeg maar, speciaal voor hun. De youth team heeft gisteren de beker gewonnen en dat is een heel focus bij Manchester United, die jongere spelers. En ik ben benieuwd wat hij met hun kan doen en hoe hij hem zeg maar op kunnen
bouwen. Ja, als ze echt de kwaliteit hebben, die jonge spelers,
ja,
dan is hij echt heel goed in om die te laten groeien. Dus je moet echt wel de kwaliteit hebben. Hij zet niet zomaar spelers te pas en te onpas erin.
Ja.
Maar als hij ze de ruimte geeft, omdat ze dat verdienen, dan zie je als spelers als Timber en Gravenberg, Dest in het verleden, Masraoui.
Ja, die zie je echt natuurlijk.
Ja, maar die zie je echt naar een heel hoog niveau groeien. En dat is wel die individuele ontwikkeling van spelers. Ja, dat is ook wel echt heel mooi om te zien.
Ja.
En dan verdedigt hij ze ook heel erg. Als het een keer tegenvalt, dan krijgen ze ook echt de steun voor langere tijd. En komt er iets bijzonders uit voort.
Ja, en van binnen krijgen ze er van langs. In de kleedkamer. Dan is hij keihard.
Ja. Hey jongens, zullen wij eens naar de wedstrijd toe gaan? Dan gaan we tegen Pien dankjewel zeggen dat je er was. De groeten aan papa.
Dankjewel. Dat doe ik.
Ja, leuk dat je er was, Pien.
Ja, nee, dankjewel.
Heel erg leuk. We spreken jullie zo meteen nog.
Ja, is goed.
En dan gaan we in het Engels dat proberen, Dick. Hè? Toch?
Yes, of course.
In ons beste Engels gaan we dat doen. Nou, dat kunnen wij, jongens. Want we zijn...
Ten Hag.
Gaan we ook zingen. Hey, we gaan naar de wedstrijd. Want daar moeten we het natuurlijk over hebben. Die heerlijke kampioenswedstrijd van Ajax. Waar Ajax voor het eerst in een hele lange tijd weer eens een ouderwetse 5-0 toevoegde aan het repertoire. Dat was even geleden. Voor de winterstop was het bijna de standaard uitslag van Ajax.
Een
stuk of 7, 8 keer geloof ik.
9.
Een lekkere pot voetbal, Thijs.
Ja, zeg dat wel.
Ja. En, had jij nog het idee dat er in het begin zenuwen bij Ajax waren en dat het ja, ook anders had kunnen lopen?
Duidelijk wel. En dat zag je eigenlijk, ik vond Ajax wel sterk beginnen, maar als je het echt over de eerste 3, 4, 5 minuten hebt, toen zat de druk er goed op en toen was er eigenlijk al gelijk een kans. Maar vervolgens zag je dat het toch iets minder werd en zag je bij een jongen als Taylor bijvoorbeeld balletjes net van de voet springen. En toen dacht ik, er zit toch wel wat spanning in die ploeg.
Ja.
Maar uiteindelijk zie je dan ook dat echt spelers opstaan. Ik vond Masraoui heel sterk in de eerste helft.
Ja.
Bijvoorbeeld over zijn kant kwam veel dreiging. Nou, Timber, die daar natuurlijk goed in was. Berghuis ook eindelijk weer echt een goede eerste helft van gezien. Tadic, Klaassen, Taylor. Er was gewoon veel dynamiek toen.
Ja.
Veel lopende mensen. En toen zag je vanaf ongeveer een kwartiertje dat Ajax weer... het baltempo opschroefde, Heerenveen ook echt terug kon dringen. Want daarvoor had je een fase dat eigenlijk Heerenveen best wel veel balbezit had. Kwamen niet echt naar voren. Maar toen was het toch...
Toch weer even een klein standbeeldje oprichten voor Taya Vico.
Ja, absoluut niet te vergeten.
Die in dat, mooi, hè?
Ja, maar in dat eerste kwartier ook...
Was overal.
De signalen afgeeft die nodig zijn in zo'n wedstrijd. Dat je door erin te kleunen, weer een kopduel aan te gaan tussen twee man in. Alles erin, een paar duels gewonnen, mee opstomen in de aanval. Ja, en dan dat doelpunt. Ja, dat was eigenlijk de gids naar een mooie avond. Want daarna vielen die zenuwen weg. En dat is ook logisch dat die spanning er is.
En stapte Heerenveen ook niet een beetje opzij daarna? Gewoon van...
Wat het denk ik vooral is...
Ze hebben sowieso daarna geen stroopbreek meer in de weg. Hè?
Kijk, hun plan was natuurlijk om het verdedigend dicht te houden. En aan de bal hebben ze gewoon best wel weinig kwaliteit. Dat zag je ook in die fase dat ze wel balbezit hadden. Ja, ze hebben niet de spelers die een keer kort wegdraaien of een combinatie vooruit zoeken. Dus eigenlijk was het echt wachten op die 1-0. En dan wat Dick zegt, een hele grote rol voor Taliafico. Fantastische loopactie en knappe afronding ook nog. Want dat was ook nog niet zo makkelijk.
Ja.
Dus ja...
In Eindhoven dachten ze dat die bal over de lijn was, hè? Die, voorzet van Masraoui.
Ja.
Dat je dat alweer die dat geluiden houden, hoort.
Ja.
Heerlijk. Ja. En dan dat je ook eigenlijk daarop kunt zeggen, misschien wel.
Ja.
Maar hij telde.
Ja. Dat is belangrijk.
Het is ook wel weer. Het is ook wel weer ironisch eigenlijk dat het zo gaat.
Ja. Taliafico, die openingsgoal. Ik denk dat er. Weinig mensen in het stadion zaten die hem dat niet vurig gunden.
Ja,
dat was heel erg lekker. Of het een afscheidscadeau is, moet nog blijken. Volledig zeker is dat nog niet. Maar het heeft er natuurlijk wel alle schijn van. Het viel me op dat hij ingetogen juichte. Geen wapperende tong uit de bek.
Ik had ook verwacht, die gaat helemaal uit zijn dak.
Die gaat helemaal los. Hij hield het tamelijk rustig. Ik heb in het stadion iemand beloofd om iets toe te geven in de podcast, wat ik bij deze even zal doen. De tweede goal heb ik gemist. Toen stond ik bij het urinoir mij te ledigen. Dus de doelpunt van Berghuis heb ik gemist. En ook die heb ik vanochtend dus even teruggekeken. En daar viel me ook het juichen op. Ja. Eerst het
contrast.
Ingehouden juichen van Taliafico. En daarna een getergd, agressief juichen bij Berghuis.
Ja,
wat is jouw psychologische take daarop, Dick? Laat ik eens bij jou beginnen. Waar kwam die getergdheid, die boosheid bij Berghuis vandaan?
Ja, dat geen idee.
Of gewoon vreugde?
Ik weet het echt niet.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat er meer ontlading was dan echt getergdheid of frustratie.
Als
je zag, volgens mij, hij is vanaf het eerste moment, ook in interviews heeft hij heel duidelijk uitgesproken, ik kom naar Ajax voor de prijzen, ik wil kampioen worden, Champions League spelen. Ja, dus hij is daar gewoon heel erg op gebrand. Is natuurlijk ook wel een ervaren speler.
Ja.
Die bij veel clubs heeft gezeten. Veel in de voetballerij heeft gezien. Die nu ook op een leeftijd is gekomen dat de jaren toch langzaam beginnen te tellen. Dus die wil echt oogsten nu. Ik denk dat hij gewoon zo gebrand was op het winnen van prijzen. En daarbij dan dat het de laatste weken, maanden misschien niet helemaal lekker loopt. Denk ik dat er gewoon heel veel ontlading
ook met hem persoonlijk
kwam. Ik denk dat hij... Hij is zo bezig met presteren, voor zichzelf ook. Hij legt zichzelf best wel veel op. Hij eist heel veel van zichzelf. En dat kwam er natuurlijk eigenlijk de laatste tijd niet uit. En ja, dan krijg je ook nog een tegengoal bij AZ op je bordje geschoven.
Ja.
Eigen schuld natuurlijk, laat zijn man lopen. Dus daar zit al een beetje frustratie bij. Maar aan de andere kant, over het juichen. Echt een hele psychologische
analyse
los te laten. Nee, dat gaan we niet doen.
Nee, goed. Oké. Maar dit was al een beetje een psychologische analyse.
Dat is waar.
Eigenlijk, hè?
Ja. Even kort.
Het was een open vraag. Het was geen suggestieve vraag.
Nee.
Dus dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
De vrolijkheid kwam daarna. Hè? Het werd eigenlijk gaandeweg steeds uitbundiger, vrolijker. Ook in het voetbal. Ook de gezichten in het stadion. Een feest. Het feest wat we gehoopt hadden. Met nog een paar hele mooie doelpunten. Deze wedstrijd was eigenlijk een beetje toch hoe we hoopten dit af te sluiten. Hè, na een hele moeilijke tijd.
Absoluut.
De bekroning van terugkerende vorm op de valreep.
Ja, op de valreep wel inderdaad. En ook toch wel in stijl. Als je ziet wat Ajax natuurlijk in die Champions League groepsfase heeft neergezet. En het grootste gedeelte van het seizoen. Nou, Ten Hag had het gisteren ook heel erg over. Dan tot aan februari eigenlijk.
Ja.
Vanaf dat moment natuurlijk veel blessures. En dan zie je dat automatismes wegvallen. Dat de echte combinaties. Nou, het wegvallen van Masraoui Anthony. Dat is natuurlijk heel belangrijk geweest.
Ja. Ja.
Maar gisteren was gewoon een kampioenswedstrijd. De best denkbare kampioenswedstrijd eigenlijk.
Ja.
Ja, dit is alles wat je ervan hoopt en wat je ervan bij kan voorstellen. En dat kwam helemaal uit. Dus ja. Dat is heel mooi natuurlijk.
Ja, uiteindelijk is... Pasveer heb ik lang geïnterviewd voor de bijlage. Die staat nu ook vandaag in het parool.
Ja, haal vandaag een parool, jongens. Mooie kampioensbijlage erbij.
Ja, zag er prachtig uit.
Dan hebben we het over donderdag, dus.
Die terugblikkend zegt hij wel dat de uitschakeling tegen Benfica wel echt het hardst is aangekomen. En misschien ook wel het meeste... deining heeft veroorzaakt. En dat is ook wel logisch. Omdat het allemaal spelers zijn die daar echt de focus op hebben. Hè? Omdat ze daar zo graag bij willen zijn en bij willen horen en willen presteren.
Ja, ja.
En ja, goed, die uitschakeling tegen Benfica, die ook onnodig was.
Ja, precies, de manier waarop is, dat denk ik, is nog belangrijker. Ja.
Kijk, als je tegen Liverpool speelt en je wordt echt alle kanten opgevoetbald, dan heb je daar misschien wel iets meer vrede mee. Dan baal je wel, maar leg je er iets makkelijker bij neer dan dit.
Ja.
Dus
was een breekpunt.
Dat is een breekpunt, maar ja, ik blijf dat zeggen en vinden. Dat het geweldig is dat ze desondanks die wedstrijden zijn blijven winnen. Hoe dan ook.
Ja.
En dat is toch wel, dat is toch wel gewoon knap.
Ja, ja. Ja, dat is toch een beeld geweest van de afgelopen tijd. Dat je ziet als Ajax moest en de schroom van zich afgooide en de registers allemaal opentrok, dan vielen die doelpunten ook gewoon en wonnen ze alsnog. Dus daar zit ook natuurlijk een groot stuk kwaliteit in. Nu is er de afgelopen tijd een aantal keren die vervelende, saaie term kampioen van de armoede gevallen. Dat vind jij dus niet, Dick?
Nee, maar dat zei ik vorige week ook al. Ik vind dat echt onzin.
Ja.
Nee, niet als je 70% van je wedstrijden zo'n hoog niveau haalt. Zoveel scoort, zoveel in een seizoen waarin je ook in de Champions League nog geweldige wedstrijden speelt. Ja, 82 punten hebben ze nu, dat kunnen er 85 worden. Ja,
een heel mooi aantal, hoor.
Ja, dat is, en ook met maar ook de concurrentie, weet je. Ja, PSV heeft het op eigen manier, die we niet altijd begrepen, hè, met trainer Roger Smit, hebben zij het gewoon heel lang volgehouden. En ook gewoon heel goed voetbal gespeeld. Met ook een paar prachtige spelers. Feyenoord was zelfs buitengewoon dit seizoen. Worden dan toch nog maar derde. Maar die hebben echt wel de competitie dit seizoen verrijkt. En dan kun je toch niet spreken van een kampioen voor de armoede. Nee. Dat is onzin.
Nee. Ook mooi om te zien dat de staartploegen, of je het nou hebt over RKC, over Sparta, over de drie promovendi, Cambuur, Go Ahead en NEC. Ze hebben het allemaal Ajax en de andere topclubs lastig gemaakt. Minimaal één keer, heel erg.
Ja, ja.
Misschien zijn we wel kampioen van een tamelijk sterke eredivisie geworden.
Nou ja, ik denk dat je wel kunt zeggen dat het niveau van de eredivisie in het algemeen beter aan het worden is. Dat zie je ook aan een Vitesse, zeg maar, dat kaliber clubs dat gewoon heel goed presteert, ook in Europa. Mede door de invloed misschien van wat buitenlandse trainers, dat er toch andere visies bij komen kijken die hun ploegen net beter kunnen wapenen tegen een ploeg als Ajax.
Ja.
Dus nee, over het algemeen kun je zeker zeggen dat de eredivisie gewoon flink in een opmars bezig is.
Ja. Dat vind ik altijd prachtig. Je hoort dan vaak de term Mickey Mouse competitie. Hè? Die is al heel lang in zwang, heel populair. Als je eens oplet waar die precies voor gebruikt wordt. Dat wordt namelijk gezegd als Ajax 15 punten voor ligt op de rest. Mm-hmm. Dan is het een Mickey Mouse competitie. Maar als Ajax het heel moeilijk heeft tegen degradatiekandidaten ook. Dan denk je...
Maar ja, het is wel, wel opvallend zeggen van het cliché. Nederland was kampioen, word je tegen de kleintjes.
Ja.
Dat is dit jaar voor Ajax toch wel even anders. Ze hebben natuurlijk twee keer gewonnen van PSV. Twee keer gewonnen van Feyenoord.
Ja.
Maar 5 punten verspeeld aan Go Ahead.
En andersom geredeneerd, PSV heeft de titel verloren in de toppers.
Ja, die hebben bijna geen gewonnen volgens mij.
Ja.
Ja, dus daar zit gewoon precies het verschil in. Ja.
Kampioen word je tegen de grote, jongens. Knoop het in je oren. Dat is de wijze les van Brani van deze week. Om er nog een saai, vervelend en wat versleten cliché bij te halen. Einde van een tijdperk. Is dit een einde van een tijdperk geweest wat we hier hebben meegemaakt, Dick? Met het vertrek van Ten Hag en het vertrek van een handvol spelers?
Nee, maar vooral de trainer. Want spelers die gaan altijd, elk jaar of om de 2 jaar zeker, gaan er 2, 3 goede spelers weg.
Ja.
Alleen de trainer, deze trainer, heeft het toch een paar keer voor elkaar gekregen om dat weer te vervangen en toch weer naar een hoog niveau te tillen. Dus Ajax is nooit ingekakt na een heel sterk seizoen.
Ja.
Dus wat dat betreft is het einde van een tijdperk. Maar qua spelers, ja.
Ik bedoel ook, nee, Staat Ajax, staan Ajax nu magere jaren te wachten? Bedoel je
dat hoeft niet.
Van het tijdperk?
Nee, helemaal niet.
Het gouden tijdperk in de jaren 70 kende ook twee trainers. En toen ging het met Kovacs na Michels, ging het oogsten gewoon door.
Ja,
zit zoiets er voor dit Ajax ook in? Dat de ploeg zich op dit niveau kan handhaven?
Ja, ja, denk ik echt. Als je maar niet in de valkuilen trapt... Waarin Manchester United al 10 keer is getrapt.
Ja.
Namelijk geen beleid maken. Dus je moet dit beleid dat je hebt, dat moet je voortzetten. Met goede mensen, capabele mensen, met een goede jeugdopleiding. Met verstandige beslissingen achter de schermen. Met doorstromen van spelers. Het opleiden, de lat hoog leggen. Ja goed, en de trainer gaat weg. Maar heb ik al eerder gezegd, die trainer was niet, die was daar wel leidend in. Maar die heeft daar wel heel veel mensen meegekregen in de organisatie. En ik heb het idee dat er ook wel nog steeds op die manier wordt gedacht. Hè? En dat Huntelaar, hebben we al eerder benoemd in die technische functie met Gerry Hoomstra, die lijn ook doortrekt. Ja, het is een kwestie van nu 2 spelers, 3 spelers misschien verkopen. Waarvan Gravenberg er 1 is. En 1 of 2, misschien 3 goede aankopen terug doen. En dan denk ik dat je best wel veel overeind kan houden.
Ja. Klinkt me als muziek in de oren als supporter. En ik ben het ook inhoudelijk heel erg met Dick eens. Ik ben er ook van overtuigd. Jij, Thijs?
Ja, ik kan me alleen maar bij aansluiten. Ja? Denk ik ook. En ik denk dat het voordeel is van Schreuder, wat gisteren naar buiten is gekomen, op hoofdlijnenakkoord. Die kent natuurlijk ook de club. Ja. Het zou ook weer anders zijn als je nu een trainer van buiten afhaalt, die dus extern in een staande organisatie terechtkomt. Dan praat je ook weer over een andere situatie.
Ja, hij kent de club en kent ook het denken van zeg maar de lijn over Mars ten Hag. Mm-hmm. Dat kent Schreuder goed. Hij wil nog even niet op Ajax ingaan. Hij zegt nog, ik ben nu met Club Brugge bezig. Zo hoort dat ook. Dat zegt hij uiteraard. Maar het begint in beeld te komen dat dat rond gaat komen. Als we dan even dat toekomstplaatje verder trekken. We hebben nu Van der Sar voor het eerst horen erkennen dat het misschien wel bij het duo Hamstra-Huntelaar blijft voor het technisch beleid. En dat er dus niet een big shot directeur spelerszaken nog bij komt.
Maar dat was eigenlijk wel een beetje bekend hoor. Dat hoorden wij natuurlijk wel. Er komen niet grote verhalen over naar buiten, maar dat zijn wel de geluiden die je opvangt of in informele gesprekjes. En het is een lakmoesproef, zo heet dat. Hamstra, Huntelaar, hoe die de zomer doorkomen als dat allemaal naar ieders tevredenheid is, dan trekken ze dat misschien door. En dat ook dat weer gezegd. Huntelaar is echt wel. Dat is heel interessant om te zien hoe die zich, hoe die zich ontwikkelt.
Pitbull.
Als een pitbull.
Ja. En dan kijken we nog even naar de jeugd. Want we hebben Thijs Wageman hier zitten. Die heeft daar verstand van. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt onder het eerste elftal.
Mm-hmm.
Wat kunnen we van daaruit verwachten voor het komende seizoen? Los van natuurlijk heel mooie plek voor de Kenneth Taylor.
Ja, absoluut. Die zitten natuurlijk heel dicht tegenaan. Ik verwacht persoonlijk dat hij gewoon de opvolger van Gravenberg zal worden. Maar als je dan gaat kijken naar wat echt op korte termijn richting het eerste kan doorstromen, kijk je natuurlijk vooral naar Jong Ajax, die een goed seizoen hebben gehad. Daar is natuurlijk Iataren een smaakmaker geweest in de afgelopen weken. Een man die onderbelicht is door zijn blessure is van Axel Dongen. Die is bijna weer fit en die gaat in de voorbereiding ook gewoon meedraaien met het eerste.
Ja.
Daar heb ik persoonlijk ook hoge verwachtingen
niet van. Niet onderbelicht door jou, wilde ik al zeggen.
Nee, maar natuurlijk de laatste weken een beetje uit de picture verdwenen. Eind maart door die blessure. Maar die heeft natuurlijk al begin januari heel dicht tegen de A-selectie aangezeten. Dus die zal zijn kans gaan krijgen. En verder verwacht ik wat op korte termijn wel zou kunnen gebeuren. Of relatief korte termijn in het nieuwe seizoen. Is dat spelers als Miese Hooy, aanvallende middenvelder. En ook Silvano Vos. Dat zijn nu nog A-junioren. Die ook komend seizoen daar leeftijdsgezien nog zouden mogen spelen. Maar die gaan ook de stap naar jong maken. Die hebben daar dit seizoen ook al een aantal keer gespeeld. En ik zie hen ook wel echt snel aanhaken. En in de loop van het seizoen ook wel een keer bij de selectie zitten van Ajax 1. Absoluut.
Ja.
Zijn leuke talenten.
Ja. En daar vlak onder in andere leeftijdscategorieën gebeuren goede dingen?
Gebeuren ook mooie dingen. Daar is toevallig gisteren woensdag is Julian Brandes vastgelegd. Controlerende middenvelder, 18 jaar. Hij heeft een lange tijd uitgelegen met een blessure. Anders denk ik dat hij al in een eerder stadium zijn contract had gekregen. Dat is wel een jongen die nog tijd nodig zal hebben. Die heeft nu een 3-jarig contract met de optie voor nog een jaar. En die gaat ook de stap naar Jong Ajax maken. Maar dat is fysiek iets minder sterkere speler dan bijvoorbeeld Miese Hooy en Vos. Dus die zal tijd nodig hebben. Maar dat is in potentie wel een hele mooie Ajax-controleur. Sierlijke speler, echt een spelverbinder. Een echte typische nummer 6. Dus dat kan op termijn ook zeker een mooie optie worden. Ja, en dan verder wordt er ook nog gesproken met bijvoorbeeld Prins Anning en Jaden Banel. Dat zijn ook wel jongens die hier al eerder in de podcast langs zijn gekomen. Wat betreft Banel zie ik het iets rooskleurig in. Anning, die gesprekken lopen, maar ja, is een lastig verhaal. Zij zitten natuurlijk nu in een kamp waarin ze eigenlijk eisen kunnen stellen met interesse van Dortmund en andere Europese clubs.
Ja.
En zij willen gewoon heel duidelijk perspectief zien richting Ajax 1. En als je dan ziet dat bijvoorbeeld Yuri Baas en Salah Eddin daar nog boven zitten. En ook Tagliafico er natuurlijk momenteel nog is. Dat zijn ook gewoon hele goede backs. Dus ja, dat lijkt een lastig verhaal te worden helaas.
Ja.
En dan is er ook nog Feyenoord, die aan Ajax-jeugdspelers aan het trekken is. Dat is
wel
een beetje omgekeerde wereld. Dat moet ik wel zeggen, dat gaat dan niet om de grootste talenten. Want die zouden eigenlijk liever bij Ajax spelen, waar het niveau over het algemeen toch iets hoger is. Maar Nassef Churak uit onder 18, die is benaderd eigenlijk door Feyenoord. Die hebben interesse. Dat is een jongen die nu nog zonder contract is. Is ook lang geblesseerd geweest. Zal volgend jaar als dispensatiespeler in de onder 18 blijven. Terwijl hij bij Feyenoord waarschijnlijk al bij de onder 21 kan aansluiten. Dus voor zijn eigen ontwikkeling is dat een keuze die hij zal moeten gaan maken. En Feyenoord heeft Jermaine Rijssel, een aanvaller van onder 17, die eigenlijk vorige maand van Ajax te horen kreeg dat hij weg moest. Die hebben zij ook benaderd. Dus die is daar op stage. En als het goed is, vandaag ondergaat hij ook een keuring en nog een stage. En dan lijkt het erop dat hij de overstap naar Feyenoord gaat maken. Maar dat is dus wel een speler die door Ajax is weggestuurd.
Weg moest,
vind ik persoonlijk jammer, want zie ik nog wel potentie in.
Ja, zo hoort het.
Twee jaar geleden. Maar het is eigenlijk een afvaller die dan de overstap naar Feyenoord maakt.
Ja.
Maar dat
halen zijn wel we bij Feyenoord spelen. Gewoon weer eens een de broertjes Timber of zoiets van
ja,
dat kan niet
meer halen. Lam, Spek Snijder komt ook volgens mij daar vandaan.
Dus
dat zit allemaal goed.
Ja, joh.
Hey Dick, als je eventjes kijkt naar de spelers van wie we er voortdurend vanuit gaan dat ze weggaan. En met name Tagliafico en Gravenberg. Wat is jouw inschatting daarvan? Gaat dat gebeuren?
Ja, ze zijn afhankelijk van de markt. Kijk, Gravenberg, dat zie ik wel gaan gebeuren. Maar ook al eerder gezegd dat geld is best wel een item bij veel clubs na alle corona's. Dus er wordt echt wel veel aan gedaan om die prijs zoveel mogelijk te drukken.
Ja.
Het is niet zo dat Bayern zegt van nou, hier heb je drie koffers met geld en zoek het maar uit. Kom hier met die speler. Nee, dat is echt wel onderhandelen geblazen.
Ja.
En het gaat soms echt over een miljoentje, twee miljoentjes, drie miljoentjes. Dan denk je van joh, doe niet zo moeilijk. Maar
zo is wel de situatie nu.
Dat is wel wat er aan de hand is.
Ja.
Los van één of twee clubs die gewoon dat nog wel zich kunnen permitteren. Maar Gravenberg zie ik wel gaan. Ja, en Tagliafico zegt zelf ook, ja, ik ben afhankelijk van de markt.
Ja,
ja hij heeft nog een contract voor een jaar. En zijn transferwens is bekend. Ja, hij is eigenlijk al twee jaar dat hij de stap wil maken. Ja, hij heeft natuurlijk vreselijk gebaald van Barcelona.
Dat niet, ja. En die zullen dat misschien niet opnieuw komen.
Nee, die zijn misschien wel weer afgehaakt. En dan denk je ook, ja, dat is heel opportunistisch. Maar zo is de voetballerij natuurlijk soms. Best wel vaak eigenlijk. Dus ja, die trein, die boot, die heeft hij misschien gemist.
Ja.
En die komt niet meer terug.
Nee.
Dus hij zei al, de Premier League is ook een mooie competitie.
Ja, precies.
Dus ja, weet je wel, dus Leicester is ook wel eens voor hem in beeld geweest. Dat is misschien niet de club om nu naartoe te gaan. Maar die zal wel zelf heel graag willen.
Ik hoop iets moois voor hem. Een beetje een grote club. En niet dat hij in plaats van Barcelona, dat het Brighton wordt of zo. Ja. Zou ik toch eens sneu vinden.
Ja.
Ja.
Nou ja, en nog niet benoemd, maar Mazraoui bevestigde zelf natuurlijk gisteren na afloop ook zijn transfer naar Bayern. En
ja.
Ik, dat is ook iets omdat dat natuurlijk al zo voor de hand lag en al maanden eigenlijk zeker is dat hij vertrekt, heeft niemand het er heel erg over. Maar als je hem gisteren ook weer ziet spelen, het is gewoon echt een sleutelspeler voor Ajax en ja, echt cruciaal. Dus dat gaat ook echt een groot gemis zijn, want Rens die gisteren wel een leuke bal gaf waar die 4-0 uitkwam. Die zit toch wel iets van dat niveau verwijderd. Dus ja, dat is ook gewoon een sterkhouder die Ajax verlaat.
Je hebt gelijk hoor, want hij is nu ver af van dat niveau. Maar ik vond hem vorig jaar, in zijn eerste jaar, veel vaker een heel hoog niveau halen.
Ja,
dus
ja.
Ik ben heel benieuwd of hij, zeg maar...
Kan ook met ritme en zo te maken.
Ja, en gewoon de
vertrouwen.
Gewoon hoe je het seizoen in...
Het zit er wel in. Ja. Hij was ook hij is natuurlijk ook speler van de toekomst een jaar geweest. Mm-hmm. En ik weet dat Ajax al jaren het over hem had, van dat het een hele goede was.
Kijk, Jurjen Timber zegt van... ik maakte er zo'n soort grap van, weet je, van ja, ik zeg, en als jouw broertje nou naar Ajax komt, is dat voor jou een reden om nog een jaartje te blijven? En toen zei hij wel ja. Ja. Hij lacht er wel bij. Ja. Kijk, hij weet ook, als er een enorme club komt voor hem en die kans krijgt hij, dan gaat hij. Maar ja, weet je, dat zijn wel, het is wel sentiment dat toch speelt, weet je wel. En ja, ik hoop dat Ajax daar wel vol voor gaat.
Ja.
Ik vind een mooie speler, Quinten Timber. En zou een welkome aanvulling zijn. En
je leest het al dat Ajax er wel nu achteraan zit.
Ja, ja, zeker. Dat zitten ze ook. Maar Ajax met een tweeling, dat blijft toch altijd broertjes.
Ja, natuurlijk. En natuurlijk Willy René van de Kerkhof, de beroemde Ajaxide. die dan even niet. Maar wie we wel in beeld hebben is natuurlijk Owen Wijndal van AZ. Vorige week mogelijk de sterkste AZ'er tegen Ajax. En meteen daarna begon die Instagram-foto's te posten met Ajaxide in innige knuffels en toespelingen.
Gisteren en confrontatie met het AZ-publiek.
Ja.
Dus dat, daar liggen wel wat spanningen inderdaad.
Oeh, hij sorteert er al op voor.
Ja, ja, ja.
Dat lijkt te gaan gebeuren.
Ja, nee, ik denk het wel.
Ja, er is ook al veel over het seizoen heen getild. Ja. Ook de trainers, dat zie je nu ook weer met Schreuder, met Ten Hag natuurlijk lang. En dat snap ik ook wel, dat je er is tijd zat. Hè? Dus tot eind augustus is die markt open. Dus je hoeft het niet nu 3-4 wedstrijden voor het einde allemaal. Want wat je zegt, dan krijg je toch ook spanningen tussen spelers en hun eigen fans. Dus, maar het is allemaal duidelijk wie Ajax wil. Als het zo'n Wijndal moet dan komen. Bergwijn is nog steeds, die lijnen staan open. Brian Brobbey willen ze houden. Daar zijn ze gewoon vol mee in gesprek. En Quinten Timber is een interessante optie.
Ja.
Nou, het is alleen afhankelijk.
En verder is het een kwestie van voorkoken voor het geval er onverwachte grote spelers weggaan.
Ja, maar dat voorkoken is al lang gebeurd. Ja. Weet je, dus die onderhandelingen die zijn al geopend. Die lijnen die liggen allemaal open.
Voor wie er moet komen. In het geval dat er iemand...
Ja, want ook aan Antony en Haller zal natuurlijk worden getrokken. Dus,
kun je vanuit gaan.
Ja,
Martinez.
Ja.
Daar zal ook... ik hoop dat duo Martinez-Timber kan blijven als een soort van fundament onder de rest.
Volgens mij zei Ten Hag het gisteren ook dat... Ik weet niet of hij het over 2 of 3 spelers had die je maximaal moet laten gaan eigenlijk. Want anders valt er natuurlijk wel een te grote kern weg uit het elftal.
Ja. Dus, er zijn eigenlijk maar 2 dingen voor de internationale top... Die wel bepalend zijn voor Timber en Martinez. Dat is dat Timber best wel aan de kleine kant is.
Mm-hmm.
En er zijn gewoon clubs en competities waar ze daar toch heel erg naar kijken.
Ja.
Naar die centimeters. Omdat het in een fysieke competitie ook heel belangrijk is. En Martinez...
Het centimeter sentiment is dat.
Ja, ja. En Martinez is... daar wordt een beetje getwijfeld aan zijn snelheid op de langere afstanden. Dus hij heeft een vrij snel, vrij korte draai. En hij is best wel explosief op de eerste 3-4 meter. Maar sprintduels over 30 meter, daar is hij, dat is niet zijn kracht. Dus ja, weet je, dat is even in detail. Maar goed, dat zijn wel dingen waar natuurlijk wel allemaal op gelet wordt. Als je het hebt over top. Clubs in topcompetities.
Nou, ik hoop dat ze allemaal zullen besluiten dat hij daar toch
niet doen,
dat
het een kwetsbaar
punt
lekker
is.
Daar.
Ja.
En dat hij daar niet goed genoeg voor is. Nou, en dan blijft hij bij ons. We gaan richting het einde van deze podcast. Ajax is kampioen. De 36e landstitel is binnen. En je merkt, we zitten hier gewoon de helft van de podcast al in te vullen met volgend seizoen. Want we zijn Ajaxide en zo hoort dat. En we willen door. En wij vinden dat het tijdperk van het nieuwe, glorerende Ajax, dat nog niet voorbij hoeft te zijn. En daarom kijken we naar volgend jaar. We hebben maandag nog een brani. Dan gaan we de balans opmaken van het seizoen dat achter ons ligt. Met rapportcijfers en al. Dat gaan we dan doen. Daarna hebben we misschien... nog wel wat verrassingen voor je in petto. En, maar dat hoor je dan allemaal later wel weer. Voor nu
sluiten we af met... 1 hack, 2 hack, 4 hack, 5 hack, 6 hack, 7 hack, 8 hack, 9 hack, 10 hack, 10 hack.
Erik ten Hag, dankjewel voor alles. Dit was Brani. Dick Sintony, dankjewel.
Heel.
Thijs Zwageman, dankjewel.
Graag gedaan.
Tot maandag.
dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.